Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. Je hebt het misschien al ergens opgevangen, maar binnenkort gaat de tweede online permacultuurconferentie door. De tweede, iets meer dan een jaar geleden, hadden we een eerste conferentie. Dat was allemaal nieuw. Toen was er redelijk wat stress, maar is het toch allemaal goed meegevallen. Waren er heel veel kijkers. En dit jaar was het uiteraard de bedoeling om dat te herhalen. Andere onderwerpen, andere lesgevers, alles beter. De eerste conferentie is er eigenlijk gekomen omdat wij voor corona begonnen waren met een studiedag te organiseren. En het was de bedoeling om elk jaar opnieuw een jaarlijkse studiedag, wat zou kunnen uitgroeien tot een studieweekend, te organiseren, waarbij allerlei lezingen waren over permacultuur, waar dat mensen konden samenkomen en konden allerlei diverse vormen van permacultuur ontdekken. Live bij ons in Yggdrasil. Maar corona is ertussen gekomen, we hebben de tweede editie moeten aflassen en door alle andere drukke bezigheden die erbij gekomen zijn, door al het online gebeuren dat tijdens corona is opgestart, is het er niet meer van gekomen om dat opnieuw te organiseren. Om toch iets gelijkaardigs te doen, hebben we dan vorig jaar beslist om een online permacultuurfestival, een online permacultuurconferentie te organiseren. Een weekend waarin je 2 dagen lang van 's morgens tot 's avonds lezingen over permacultuur, over natuurlijk tuinieren en over alles wat ermee te maken had, zou kunnen volgen. Dat was succesvol. We hadden verschillende duizenden kijkers. Er waren wat technische kinderziektes, wat kleine probleempjes, maar al bij al is alles toch redelijk vlot verlopen. Waarom hebben we eigenlijk die studiedag om te beginnen georganiseerd? Waarom doen we die online conferentie? De missie van Yggdrasil is om permacultuur, het idee achter permacultuur, het natuurlijk tuinieren, het tuinieren door te kijken naar de natuur zonder gebruik van sproeistoffen, zonder gebruik van allerlei andere chemische middelen, zonder te spitten, maar met zorg voor de bodem. Eigenlijk met het idee dat je je bodem verbetert, dat je gezonde groenten kan kweken zonder dat je daar veel extra chemische input voor nodig hebt en zonder dat dat gigantisch veel werk komt. Dat willen we uitdragen en dat is onze missie. We doen dat nu al via cursussen die we geven, via boeken die ik heb geschreven, via rondleidingen die je kan volgen bij ons, via korte workshops, eigenlijk op veel verschillende manieren. Maar daar bereik je altijd maar een redelijk klein publiek mee, mensen die dat mij al kennen of die dat via bij ons terecht kunnen. Yggdrasil bestaat ondertussen al bijna 29 jaar en we hebben door de jaren heen regelmatig een initiatief genomen om te proberen om meer mensen met permacultuur te laten kennismaken. En ja, volgens ons is de beste manier om met iets kennis te maken, om overtuigd te geraken van het nut van iets, door dat effectief te zien en door dat te doen. En een van die initiatieven was Permacultours. En dat was het idee dat we met een groep een bus huren en dan verschillende permacultuurprojecten doorheen Vlaanderen, doorheen Wallonië en Nederland zouden bezoeken, zodat je ook effectief zou kunnen zien en horen hoe dat juist allemaal werkt. Dat heeft enkele keren goed gegaan, maar na een tijd was het toch moeizaam om die bus vol te krijgen. Het was heel veel werk, het kostte ook veel geld en het was een beetje een project dat stilaan doodgebloed is, omdat er te weinig interesse was na enkele uitstappen. We zijn daarna verder gegaan. We hebben een permacultuurnetwerk opgebouwd of uit de grond gestampt, waar dat we geprobeerd hebben om een hele groep mensen te verzamelen, een website daarmee gemaakt en dan verschillende zijprojecten daaraan vastgekoppeld. Zo was er permacultuur, een sociaal gedeelte, een economisch gedeelte. Er was een deel voor lesgevers, er was een deel voor onderwijs. Er was ook een deel dat een magazine wou opzetten. En eigenlijk dat netwerk, dat is stilaan afgebrokkeld. Daar is niet zo heel veel van overgebleven. Daar is nog een website van overgebleven, waar dat je in principe alle permacultuurprojecten op kunt zien. Dat is niet heel accuraat. Daar staat zeker niet alles op. Maar daar kan je toch wel wat informatie op vinden. En dat bestaat nog altijd. Daaruit is eigenlijk ook het permacultuurmagazine voortgekomen. Ik heb dat samen met Linder van der Herik opgestart. En dat was een beetje een uitvloeisel of een voortvloeisel uit dat permacultuurnetwerk. En dat is het langste overgebleven. Dat hebben we verschillende jaren en vele magazines lang gedaan. Als ik me niet vergis, zo buiten of uit mijn hoofd, een achttal jaren, ergens in de 30 magazines hebben we geschreven, met heel veel informatie, bewust zonder reclame, met het idee om vooral content te leveren, om vooral informatie, onbeïnvloede informatie te geven, zoals wij het graag hebben, zoals wij het graag vertellen. Dat is ook gestopgezet, een half, twee jaar geleden, puur weg omdat iedereen na verloop van tijd stilaan begon met andere projecten, te weinig tijd had om nog veel te investeren in dat permacultuurmagazine. Omdat er op dat moment niks meer was, hebben we dan beslist om die studiedag, dat door corona eigenlijk afgeschaft was, om dat te vervangen door een online permacultuurfestival. Omdat je tegenwoordig online, dat is enorm gegroeid sinds corona. Mensen zijn daar veel anders naar gaan kijken, staan er ook veel meer mee open. Dus dat was een succes en dat heeft ons ook overtuigd om dat opnieuw te doen. In principe, vorig jaar was het in februari. Het was het idee om dat dit jaar ook in februari te doen, maar door omstandigheden, door drukte, is dat niet gelukt. Is alles wat opgeschoven en is het nu opgeschoven naar eind mei. Terug twee volledige dagen met lezingen en wederom, net als vorige keer, kan iedereen alles gratis volgen. Je moet dus niet betalen, je moet niet registreren om tickets te kopen. Je kan wel registreren via de website om meer informatie te ontvangen, om een link te krijgen en om herinnerd te worden als de webinars gaan starten. Maar zoals gezegd, alles is gratis. May 24 and May 25, dat is het weekend waarop dat die tweede conferentie doorgaat. En dit keer is er niet zo heel veel veranderd, maar er zijn wel wat kleine aanpassingen. Vorige keer kon je elke dag van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds lezingen volgen. Tussen de lezingen door was er wat reclame voor de projecten die je deelnamen en kon je ook wat muziek, permacultuurmuziek, beluisteren. Dit jaar is het ongeveer hetzelfde. Vorig jaar was er geen specifiek thema. Dat is dit jaar wel veranderd. De eerste dag is het vooral permacultuur en natuurlijk tuinieren. Dat is de rode draad. De tweede dag gaat over voedselbossen. Specifiek over voedselbossen. Uiteraard verschillende ingangspunten, verschillende onderwerpen. Maar de volledige dag is wel gewijd aan die voedselbossen. Tussendoor is er terug muziek. Geen buitenlandse muziek. Dit keer een Belgische lokale artiest, iemand die dat ook een klant is van mijn winkel en die dat heel inspirerende muziek maakt met ook wel een boodschap en een idee achter. Maar dat zal je uiteraard ontdekken tijdens die conferentie. Dan zal je tussendoor kennis maken met zijn muziek en ook horen wat er allemaal achter zit. Die zondag zijn er dus vooral voedselbossen onderwerpen. Dat was bewust zo. Voedselbossen is iets wat enorm ontwikkeld of wat enorm aan het opkomen is, waar dat dan ook heel veel vraag naar informatie over is. Het is iets wat je ook niet op 1, 2, 3 opzet. Het vraagt tijd. Het heeft tijd nodig om te groeien en te ontwikkelen. Daarom ook dat informatie daarover nog redelijk beperkt is, heel vaak ook heel theoretisch. En ik heb geprobeerd om toch verschillende mensen met praktische ervaring van voedselbossen, die toch al behoorlijk lang bezig zijn, daar veel ervaring in hebben, om die vast te krijgen, zodat je toch wel accurate en nuttige informatie kan opdoen. En zij spreken vanuit de praktijk, omdat op dat vlak mijn netwerk niet zo uitgebreid is, neem ik dat of heb ik contact opgenomen met Avanza Vlaams-Brabant. Dat is een organisatie in Vlaanderen, in de provincie Vlaams-Brabant, die dat zich ook heel hard schaart achter die voedselbossen. Zij zijn op allerlei vlakken bezig. Zij zijn bezig met het oprichten, of hebben het al opgericht, een zelflerend voedselbosnetwerk. En ze hebben ook al allerlei activiteiten georganiseerd rond voedselbossen en ook een voedselbosnetwerk opgestart, waar dat ik 2 jaar geleden ook een lezing mocht geven. Dus zij zijn daar echt heel hard mee bezig en hebben mij ook geholpen met het vinden van de juiste mensen. Thank you. De opnames zijn volop bezig, wat betekent dat die 2 dagen niet live gegeven wordt. Dat is technisch nog net iets te moeilijk voor mij. Alles wordt op voorhand opgenomen, met het voordeel dat technisch gezien alles vlot zal verlopen. Alles wordt geprogrammeerd, wordt geredigeerd en achter elkaar gezet, zodat de dag vlot verloopt. Wat een nadeel is, is uiteraard dat je geen vragen kan stellen aan de lesgever, omdat alles op voorhand opgenomen is. Live is er niets te doen, maar sommige lesgevers die dat tijd hebben, die dat op dat moment kunnen, die zullen aanwezig zijn. Als je een lezing volgt, als je ergens vragen over hebt, loont het altijd de moeite om eventuele vragen te stellen. En misschien is de lesgever aanwezig. Misschien krijg je ook het antwoord van andere mensen die al ervaring hebben of een antwoord weten op je vraag, zodat je toch nog wel wat interactie kan verwachten op die dag zelf. Om een idee te geven wat er allemaal verteld wordt, bijvoorbeeld heb ik vorige week de lezing met Lieve Galle opgenomen. Zij is een wildplukster, heeft zeer veel ervaring, heeft ook heel veel informatie op haar website staan. En zij heeft ervoor gekozen om niet zomaar over wildplukken te praten, maar het echt wel te hebben over wildplukken met zaken die je bijvoorbeeld in voedselbossen gemakkelijk zal vinden. En ze heeft toch wel enkele nuttige planten gevonden. En wat verrassende informatie, al zeg ik het zelf. Een klein stukje kan je hier horen. En het gaat over de dovennetel.
Waar veel planten bitterder of taaier worden op het moment dat ze in bloei komen en dat je de bladeren eigenlijk, zoals bij de melkdistel, idealiter oogst en eigenlijk ook bij de akkerdistel voordat ze in bloei komen, is dat bij de dovennetel niet het geval. Dus die kan je blijven oogsten als die in bloei staat. En dat is ook makkelijker, want dan herken je ze veel gemakkelijker. Hè. De paarse dovennetel gebruik ik eigenlijk het liefste rauw. En wat ik dan gebruik, dat zijn die bovenste... Kijk, je ziet het eigenlijk een beetje op de foto. Dovennetel die groeit in verschillende verdiepingen. Dus je hebt telkens een stukje stengel, dan heb je blaadjes met bloemetjes erboven en weer een stukje stengel en weer een verdieping blaadjes met bloemetjes erboven. En ik oogst eigenlijk van de paarse dovennetel, en dat kan je dus al heel vroeg, die bovenste topjes, die bloeiende topjes, en die gaan gewoon de salade in. En dat is, ja, die paarse dovennetel is een heel stuk kleiner dan die witte of die gele dovennetel. En die blaadjes zijn ook...
Iemand anders waar ik ook al de lezing van opgenomen heb, is Martijn de Voedselbos. Misschien ken je die al wel. Hij heeft een podcast over de bodem en planten. En hij heeft ook een vlog op YouTube, waar dat verschillende interessante filmpjes te zien zijn over voedselbossen, diverse onderwerpen die met voedselbossen te maken hebben. En hij had heel belangrijke of heel interessante informatie over de manier waarop dat bacteriën samenwerken met planten. Je denkt misschien dat je al weet hoe dat juist zit, maar blijkbaar is daar toch ook wel een evolutie in. Wordt daar behoorlijk wat onderzoek naar gedaan en zijn daar toch wel heel verrassende resultaten in te vinden. En dat kan je in dit stukje horen.
Nou, toen ik mijn eerste voedselboscursus deed, zo'n beetje 15 jaar geleden, toen leerde ik van die beste man die cursus gaf, die zei van, nou weet je, hoe werkt dat nou? Planten geven suikers af aan de bodem, bacteriën eten die suikers, dan wachten planten tot de bacteriën komen te overlijden en het goedje wat overblijft als ze zijn overleden, dat kunnen de wortels opnemen. Daarin zitten dan allerlei mineralen die de bacteriën voor zichzelf gezocht hebben. En op die manier krijgt de plant dus de mineralen binnen die hij nodig heeft. Nou, dat proces klopt. Dat proces is ook daadwerkelijk gaande. Maar de laatste jaren hebben we geleerd dat dat eigenlijk nog veel mooier en veel verfijnder is dan dat planten alleen maar wachten tot bacteriën doodgaan. En dat proces, dat noemen we de rhizophagy cycle in het Engels. En wat houdt dat nou in? Nou, je ziet hier een tekeningetje van een wortel van een plant. En aan het einde van die tekening zie je allemaal blauwe stipjes. Dat moeten de bacteriën voorstellen. En die punt is dan de wortelpunt. En daar gaan de bacteriën de plant in, levend. De plant is dan besproeit dan die bacteriën met een soort zuurstof, waardoor de celwand van de bacteriën wegbrandt. En zo kan de plant uit de bacterie voedingsstoffen halen.
Misschien als laatste heb ik ook de eer gehad om met Jan Mampai van Drakentuin te spreken. Hij is wat meer filosofisch ingesteld, maar heeft ook al vele jaren een voedselbos bij hem thuis. En hij ging dieper in op de vraag waarom je eigenlijk een voedselbos zou hebben of zou willen opstarten. En daar is uiteraard op vele manieren op te antwoorden. En daar zijn de klassieke antwoorden die iedereen wel kent. Maar hij ging daar toch wel wat dieper in met wat meer achtergrondinformatie. En dat gaf toch een hele interessante visie. Omdat ja, soms zegt men wel van ja, voedselbossen, dat is een hype, dat is volledig overroepen. Zoveel draagt dat niet bij. Maar als je zijn lezing gevolgd hebt of zult volgen binnen enkele dagen of weken, ja, dan zal je merken dat er toch wel heel veel argumenten zijn om te stellen dat een voedselbos voor heel veel zaken toch wel een hele goede oplossing is. En uiteraard kan ik dat niet allemaal laten horen in deze podcast, maar een klein fragmentje dat al wat schetst in welke richting die lezing gaat, dat kan je nu horen.
Een ander interessant woordje wat ik graag gebruik, is de term ecopositief. En ecopositief is een bijvoeglijk naamwoord dat je kan gebruiken voor een actie of iets dat gebeurt. Hè. En je kan dus een actie beoordelen of het positief is voor één of meerdere wereldproblemen. En dan kan je die vier problemen die ik er juist heb opgesomd gebruiken in je lijstje. En het mag ook niet negatief zijn voor één of meerdere andere wereldproblemen. Want ja, op die manier geraken we nergens. Maar je kan dus zo acties beoordelen die je persoonlijk doet. Ik koop een elektrische auto. Je kan dingen ook beoordelen die je als groep doet. We gaan de speelplaats vergroenen. Of op gemeente, provincie, gewest, land, Europese Unie. De natuurherstelwet op dat niveau bijvoorbeeld. Of waarom niet ook op wereldniveau. Als we eventjes uitzoomen, hè, we hebben het nu een stukje gehad over vooral ecologie, hè, en daar een aantal beschouwingen bij, dan zijn er in de filosofie nog wel een paar interessante voorbeelden. En Hannah Arendt die achtervolgt mij al heel mijn leven op een bepaalde manier. En die heeft echt een sterk pleidooi voor actief burgerschap. Niet alleen tijdens verkiezingen, nee, als burger, je moet actief uw burgerschap opnemen, opkomen voor heel de zaken, alle zaken die belangrijk zijn en u vooral ook moeien in maatschappelijke debatten. En zij is ook beroemd geworden van haar uitspraken over de banaliteit.
Voilà, dat zijn maar enkele fragmenten. Er zijn uiteraard veel meer lezingen. In totaal zullen er 13 lezingen zijn, waar dat je tussendoor ook telkens wat promotie ziet, wat meer informatie over de projecten die deelnemen, zodat je als je geïnteresseerd bent in wat er allemaal verteld wordt, ook die mensen kunt opzoeken, op de sites kunt gaan kijken, wat zij allemaal te bieden hebben, wat zij allemaal vertellen en wat voor informatie zij eventueel nog allemaal aanbieden. Nogmaals, alles is gratis. Je kan dat gratis bekijken. Het is wel de bedoeling dat je dat in dat weekend bekijkt. Het blijft niet online staan. Vorig jaar is na de conferentie nog 2 weken lang alles beschikbaar gebleven. Dat zal dit jaar vergelijkbaar zijn. 1 week, 1,5 week zoiets, zal je alles nog kunnen bekijken. Heel veel mensen hebben niet de tijd om een hele dag voor dat scherm te gaan zitten, willen misschien sommige zaken opnieuw bekijken. Dus je kan het achteraf, als alle opnames lukken natuurlijk, nog herbekijken. Gratis, nogmaals, maar uiteraard kost dat allemaal ook wel wat geld. Een hele infrastructuur moet opgezet worden, software moest aangekocht of gehuurd worden. Ik heb er ook gigantisch veel tijd in gestoken, net als alle mensen die de lezingen gegeven hebben. Dus in principe is het gratis, maar ik zou het appreciëren als er tijdens of na de conferentie een vrije bijdrage wordt gegeven. Dat hoeft niet heel veel te zijn. Alle kleine beetjes helpen om dit project de volgende jaren ook nog verder te zetten. Om het misschien wat verder uit te bouwen, wat te professionaliseren. En misschien op lange termijn ook wat meer live te gaan. Zodat er echt interactie is en je nog veel meer mogelijkheden hebt om ook effectief zaken bij te leren. dat is een beetje in een notendop, misschien nogmaals 24, 25 mei. Dat zijn de twee dagen. We starten zaterdag om 10 uur en we lopen heel de dag door tot 's avonds 7, 8 uur. En de volgende dag, zondag, starten we ook om 10 uur. Zijn we ietsje vroeger klaar, zal het waarschijnlijk 6 uur zijn dat we gedaan hebben. Maar die dag gaat dus volledig over voedselbossen, over allerlei verschillende onderwerpen, randzaken die met voedselbossen te maken hebben. En als je dat beluistert, dan zal je merken dat heel veel van de informatie ook perfect toepasbaar is in een moestuin, in een wat wildere tuin, in een permacultuurtuin. Dus zelfs al heb je geen voedselbos of ga je geen voedselbos aanplanten, dan nog zal je merken dat er toch heel veel interessante informatie gegeven wordt. Dus ik zou zeggen, allemaal welkom. Schrap alle activiteiten die je hebt dat weekend en zorg dat je heel veel tijd hebt om in een stoel te zitten, op het terras, in huis. Maakt op zich niet uit, maar dat je naar die lezingen kan luisteren.